Komt hij nog niet aan? Ah, oké. Het is eigenlijk de bedoeling dat we dus met elkaar vragen opstellen en dat we daar ook met elkaar over gaan spreken, over gaan nadenken. Het is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik hier de boel ga staan uitleggen of zo. Het is gewoon de bedoeling dat we dat met elkaar gaan doen. En ik kan me voorstellen dat is ook een beetje wennen. Helemaal niet erg. Maar goed, laten we wel kijken dat we dat met elkaar op deze manier kunnen doen. Dat is denk ik wel heel goed. Nou, ik ben de vorige keer begonnen met die, het was een beetje een extreme vraag. Zo van, stel nu dat je rijexamen moet doen. En je bent op het verste punt vanaf je vanaf het examencentrum. En plotseling sterft je examinator. Wat doe je? Hoe ga je daarmee om? He?
In de auto.
In de auto.
Dat is een beetje in de groep.
Ja, dat is natuurlijk wel even een bizar voorbeeld. Maar ja, dat is wel een beetje de gedachte van... ja, je moet op dat moment reageren. Nou ja, je kan verschillende dingen doen natuurlijk. Je kan op dat moment kan je zeggen, oké, goed, ik bel 112 en ik zorg dat er iemand komt. Ik bel het examencentrum. Of je zegt van, ik stuur gewoon eventjes alleen terug naar het examencentrum. Je kan van alles doen, maar je moet zelf wel kiezen wat je doet. En eigenlijk wil ik dat een beetje vergelijken met hoe de discipelen met Jezus hebben geleefd. Jezus had 12 van die discipelen om zich heen verzameld. En die 12 mannen die zijn 3,5 jaar lang met Jezus opgetrokken. En die hebben van alles geleerd. Echt, en het moet een zeer intensieve cursus zijn geweest. Te meer als je dan leest dat er ergens staat in de Bijbel van dat als alle dingen beschreven zouden zijn die Jezus had gedaan, dan zou de hele wereld die boeken niet eens kunnen bevatten. Dus je kan wel nagaan. Het is een heel intens gebeuren geweest. Dat wat Jezus met zijn discipelen heeft meegemaakt. Maar, oké. Toen kwam dat moment dat Jezus tegen zijn discipelen zei van, ja, we gaan op naar Jeruzalem. En daar zal de Zoon des Mensen, ik zeg het in mijn eigen woorden, opgepakt worden en moeten lijden en sterven en ten derde dagen opstaan. Dat was allemaal voorzegd. Ze begrepen er niets van. En toen kwam dat moment. En die discipelen die schrokken zich wild. Klopt niet. Onze Messias, onze meester, onze leraar, onze Heer die sterft. En nu moeten wij handelen zonder dat hij daar is. En dat moet een enorme paniekreactie zijn geweest bij die discipelen. En je zag dus inderdaad ook dat er waren discipelen en die begonnen te twijfelen. Hè. Denk even aan Thomas die twijfelde. En er eigenlijk al eerder. Hè. Dus je zag al toen op het moment dat Jezus gearresteerd werd, toen vluchten ze allemaal weg. Petrus die greep nog wel eventjes naar zijn zwaard. Ook zo'n reactie uit, ja, wat moet ik doen? Ik doe maar wat. Wat ik denk dat nu even het handigst is. Of dat nou een goede keuze was of niet. Hè? En dan volgen ze misschien op een afstandje. Dan komen ze in het hof van de hoge priester. En Petrus die staat er dan zich aan het vuur te warmen. En dan tot 3 keer toe verloochent hij Jezus. En dat zijn zo even allemaal van die dingen die je dan ziet, die er dan gebeuren. Maar je ziet, ja, de meester is gestorven en ze weten zich geen raad. Terwijl juist die 3 jaar had een enorme cursus moeten zijn, een enorme opleiding moeten zijn om, naar de toekomst toe verder te gaan en het koninkrijk van God te kunnen verkondigen. Dus ja, dat was zo'n ding. En dan, dan na 3 dagen, dan staat Jezus op uit het graf. Nou, allereerst zie je dan toe. En dan is de Maria die gaat naar het graf toe en dan ziet ze dat het graf leeg is. Die ging er eigenlijk naartoe om het lichaam te balsemen. Dus het was nog steeds niet doorgedrongen dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. Dus ze gaat er naartoe om het lichaam te balsemen. Nou ja, dan vertelt ze dat later aan de discipelen. Die gaan dan ook als een gek gaan ze daarheen om te kijken wat er nu aan de hand is. Snappen het ook niet. En dan komt dat moment van, dan moeten ze, om maar even zo te zeggen, met de billen bloot. Hè, dan moeten ze ineens Jezus ontmoeten. Nou, Thomas die twijfelt in eerste instantie, dus er is twijfel. Petrus is zo'n man die wordt dan even heel erg duidelijk geconfronteerd met de dingen die zijn fout gegaan. Hè? Petrus, heb je me lief? Toen 3 keer toe. En eigenlijk is het daar Jezus die in dat gesprek het initiatief neemt. Hè? Die begint naar Petrus toe te praten. En eigenlijk niet eens. Dat vind ik ook wel weer wonderlijk dan. Dat je niet eens ziet dat Jezus zegt van Petrus, je weet dan wel wat er gebeurd is. Hè? Zal je dat nooit meer doen? Of zie je in dat een grote stomiteit was? Of zie je wel hoe fout je bent geweest? Dat soort dingen zegt Jezus niet. Jezus zegt alleen maar, heb je me lief? Vind ik wel heel mooi. Vind ik wel heel treffend. Maar goed, dan komt natuurlijk dat hele omschakelen. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En dan moet er ineens dat denken komen van, oké. Dus hier zijn profetieën vervuld. Hier zijn dingen vervuld die eigenlijk in het Oude Testament, laten we even zo zeggen, in het Oude Testament al beschreven zijn. Hier zijn dingen vervuld waar Jezus al over heeft gesproken dat het zou gaan gebeuren. Die dus ook duidelijk belangrijk zijn. Die belangrijk zijn voor ons persoonlijk, die belangrijk zijn voor de hele wereld. En dat is eigenlijk een beetje de situatie waarin de discipelen op weg moeten, waarin ze moeten starten. Waarom zeg ik dat? Want dat heeft natuurlijk nog niet eens zozeer direct met Johannes' evangelie te maken, maar dat heeft wel te maken met discipelschap. Omdat die discipelen, die moeten nu ineens zelfstandig verder. Nou, ik noemde al van die rijexaminator, die moest dus, De leerling die moest dan maar gaan reageren. Hij zou bij wijze van spreken de 112 kunnen bellen. Hij zou het examencentrum kunnen bellen. Hè, en dan krijg je als het ware hulp op afstand. Of je krijgt iemand die naar je toe komt. Nou, ook dat zou je een beetje kunnen vergelijken met het feit. Die discipelen die zijn zonder Jezus geraakt in eerste instantie. Ze moeten nu ineens zelfstandig verder. En wat heeft Jezus beloofd? Zijn Heilige Geest. Nou, ik vind het wel een prachtig mooi voorbeeld. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk het leven, hoe het verder moet gaan. En hoe het ook verder gaat. Ik doe trouwens even een theezakje aan. Dat is wat anders dan mijn thee straks gelijk koffie. Dat vind ik niet lekker. zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. En ik denk dat is in ieder geval een basis die we in gedachten moeten hebben als we het hebben over discipelschap. Want ook wij zijn mensen die dus de opdracht hebben om verder te gaan met datgene wat Jezus heeft neergelegd in die drie jaar dat hij op aarde was. Hij was wel langer op aarde, maar in die 3 jaar dat zijn bediening heeft geduurd. En dat is ook onze opdracht. Ook wij moeten verder met die opdracht. En dan kan je aan de ene kant je afvragen. Hè, Jezus die heeft zijn discipelen geroepen. Hè. Discipelschap, als we het hebben over discipelschap. Het woordje discipelschap kom je in de Bijbel trouwens niet zozeer tegen. Maar er wordt wel gesproken over discipelen natuurlijk. Trouwens heel wonderlijk, er wordt alleen maar over discipelen gesproken in de 4 evangelia en in het boek Handelingen. Nergens anders in de Bijbel wordt er over discipelen gesproken. Dat viel me ineens op. Wist ik eigenlijk ook niet. misschien heeft dat iets te zeggen. Aan de andere kant kan je natuurlijk wel zeggen, die brieven, die gaan natuurlijk wel verder dieper in op wat is discipelschap, hè? Wat is het om een discipel te zijn, hè? Ik denk eventjes aan bijvoorbeeld Johannes. Ik heb even zo een paar teksten gepakt uit het Johannes-evangelie die dan zeggen: als gij in mijn woord blijft, dan zijt gij waarlijk discipelen van mij. Dus dat is al een van die opdrachten, in zijn woord blijven. Ik denk dat is al een ding. En daar kunnen we natuurlijk heel veel over zeggen, over nadenken. Straks als we Johannes 1 gaan lezen, dan kom je ook tegen het begrip het woord. Hè? Maar dat is al een van die dingen die al meteen wordt genoemd. Indien gij, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipel van mij. En dan in Johannes 13 vers 35. Hieraan zullen alle weten dat u discipelen van mij bent, indien u liefde hebt onder elkaar. Dat is ook zo'n ding, hè? Liefde hebben onder elkaar. Dat is ook een kenmerk van discipelschap. En ik moest daarbij ook denken aan 1 Korinthe 13, hè? Natuurlijk het hoofdstuk over de liefde, hè? Wat dan afsluit met: zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Dus dat vind ik dan toch ook wel weer heel bijzonder. En dan denk ik, liefde is ook niet alleen maar van: joh, we moeten elkaar aardig vinden, we moeten goed zijn voor elkaar. En, hè, het is niet alleen maar een of ander sociaal gebeuren, maar het is wel degelijk van belang. En liefde, als we het hebben over liefde, hè, in dit geval is dat dan agape. Dat is dan de hoogste vorm van liefde, hè? Want er worden 4 vormen van liefde. Die kennen we in het Grieks, hè? Je hebt de Eros-liefde, je hebt de Philadelphia-liefde, je hebt de Filio-liefde. Ja, maar dat is van Philadelphia. Filio-liefde, Storge-liefde en dan heb je nog de Agape-liefde. Ja. Ik kon er zelf even niet op komen. Maar goed, inderdaad. En die hebben zo allemaal hun eigen gradaties. Dus Eros liefde, nou, daar kunnen we wel een beetje bij voorstellen. Dus vooral de lichamelijke, de affectieve liefde. Dan heb je de Philadelphia, dat is, of de Filio liefde, dat is de naastliefde, de broederliefde. De Storge liefde, dat is dan en dan heb je de agape. En dat is de goddelijke liefde. De liefde die God in ons heeft gelegd. Betekent dat dan altijd dat liefde is naar God toe? Nee, dat is ook liefde naar onze naaste toe. Maar wel, hè, zoals we ook zo'n liedje hebben. Want ik heb je lief met de liefde van de Heer. Hè? Het is inderdaad iets van, het is een liefde waarin Gods liefde doorwerkt in ons leven. En dat werkt uit naar onze omgeving. En dat heeft een effect op onze omgeving, waardoor mensen iets van God gaan proeven, gaan zien. En dat zijn zo van die dingen die daarin naar voren komen. Dus ja, dat zo eventjes als je het hebt over discipelschap. Nou, we hebben het de vorige keer, hebben we eventjes dat eerste en dat laatste hoofdstuk hebben op elkaar gelegd. Maar goed, ik mis dus mijn wasspelden of mijn paperclips. Maar goed, een paar van die dingen die uit het Johannes-evangelie naar voren kwamen, die dus al heel bijzonder zijn, uit dat eerste en dat laatste hoofdstuk. Je vindt in het allereerste hoofdstuk in Johannes 1 vers 19 en ook vers 22, daar wordt de vraag gesteld: wie zijn gij? Wie bent u? En dat kom je dus ook weer tegen in dat laatste hoofdstuk. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Dat is een vraag die daar wordt neergelegd. Eigenlijk, ja, denk ik, in het eerste hoofdstuk kan je dat misschien nog afvragen, hè, van wie bent u? Maar hoofdstuk 22, dan zitten we aan het eind. Dan hebben die discipelen 3,5 jaar met Jezus opgetrokken en nog zitten ze met die vraag: wie bent u? Dat is natuurlijk wel heel wonderlijk. En eigenlijk, als je dan het Johannes-evangelie doorwerkt, dan kom je steeds meer van Jezus te weten. En het is natuurlijk niet zo dat je eventjes in één zin kan zeggen, wie is Jezus, en dan heb je alles te pakken. Net zo min als dat je kan zeggen van, geef eens eventjes in één zin de inhoud van de Bijbel weer. Dat kan niet. Dat kan niet. Er zijn mensen die doen dat en dan zeggen ze, ja, de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Hè? Dat is dan waar mensen mee afkomen. Maar Johannes 3, vers 16, natuurlijk, dat is een heel belangrijk vers, een heel mooi vers. Maar het is maar één vers. Het is maar één vers en dat geeft lang niet de hele waarheid van de Bijbel weer. Ik heb deze morgen zitten lezen in het boekje Jozua. En dan zie je eventjes dat Jozua, die trekt daar door het land heen met dat volk. En ze hebben juist Ai veroverd, ze hebben Jericho veroverd, ze hebben Ai veroverd, ze zijn op weg naar Jeruzalem, en dan komen die Gibeonieten, en dan komen er steeds meer steden, komen er aan bod, en die worden allemaal verslagen. Duizenden mensen worden verslagen. En dan denk je, God is liefde. Ik heb er moeite mee. Ik mag eerlijk weten, ik heb er echt moeite mee. Ik vind het moeilijk om dat te lezen. Ik begrijp het ook niet helemaal. Dat is een knoopje in de rode draad. Dat zullen we nog eens een keertje moeten leren begrijpen. Waarom ging dat allemaal zo? Maar goed, God is liefde. Dat geloof ik zeer zeker. En hè, Johannes 3, vers 16. Ja, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal als wat je leest van Jozua. Dat zeg ik heel eerlijk. Maar toch, aan de andere kant denk ik, het is allemaal Gods woord. En Gods woord is een woord wat God openbaart in zijn totaalheid. En zelfs als je de hele Bijbel hebt gelezen, en je hebt hem 2 keer gelezen, 3 keer gelezen, 10 keer gelezen, 100 keer gelezen, dan nog begrijp je maar een heel klein beetje van wie God is. Dus dat is het. Dus vandaar dat die vraag ook best wel, wel belangrijk is natuurlijk. Wie bent u? En de discipelen die kunnen ook niet zo even in één zin antwoord geven op die vraag. En die worstelen daar ook wel een beetje mee. Zelfs Johannes de Doper die vraagt het op een gegeven moment. Hè? Als hij in de gevangenis zit. Hè? Bent u het nou? Die komen zou of hebben we een ander te verwachten? Ook Johannes worstelt met die vraag. En er zijn meer mensen die worstelen met die vraag. En vandaag de dag worstelen er nog steeds mensen met die vraag. 2 weken terug was hier een collega van mij, samen met een vriend, die waren samen naar de dienst gekomen om dat eens een keer mee te maken. Ze wilden dus weten hoe David van den Steen nu een eredienst leidt. Kom maar, u bent welkom. Dus ze zijn afgekomen. En die ene, die vriend van die collega, die had dan meteen al zo'n vraag van, of tenminste, die kwam eigenlijk al met allemaal van die vage dingen af. En die had het op een gegeven moment over Søren Kierkegaard, een man die, waarvan je eigenlijk afvraagt van wat gelooft hij nou zelf? He, het is een man die zelf al een heel, heel vaag beeld heeft van God. En dat je echt denkt, ja, op die manier red je het niet. Maar als je maar altijd van die twijfelvragen stelt, dan kom je er ook niet. Maar je ziet gewoon dat er mensen zijn die worstelen met die vraag. Wie is die Heer? Wie bent u? Nou goed, ik heb de schema's wel, maar goed, we gaan ze zo snel mogelijk, gaan ze wel aan. Ik leg hem nu wel even hier op tafel. Deze komt hier. Komt hier.
Als het staat zo aan je deur krijgt, aan de rand, heeft dat niet van boven.
Wat?
Een sluitspeld.
Een sluitspeld, ja. Dat is er wel. Ja, dat kan, dat is zeker. Er zal gewoon een gaatje in trekken.
Vervangen voor die restjes op van Latin. Daar zit een sluitspeld. Van de Latin.
David kunnen we eventueel die vierde soort leveren.
Storge. S-T-O-R-G-E met een streepje. Een terug.
S-T-O-R-G-E.
Ja.
lang oor.
Storkje.
Ja. Ik heb vroeger keren open hoortjes gekregen. En dan noemde Agapornis. En dan noemde Liefdeskoel.
Oké. Dus daar wordt eigenlijk twee woorden bij elkaar gevoegd, hè? Agape en. Ja, Agape. Ja, nou ja, er zit in ieder geval dat Agape zit daarin. Kijk. Oeh, geweldig zeg. Oké, dus er zitten nog een paar paperclips in.
Familiale liefde.
Familiale liefde, ja, dat is het. Ja, Storkijn is familiale liefde. Nou goed, ik pak even een stoel, dan kan ik het een beetje. Want het is de bedoeling dat er natuurlijk in het woord nog meer bij komt hangen. Het is niet alleen de bedoeling dat we dit hier laten. Ik kan het wel een tijdje laten hangen, hè. Zo, kijk, dat is Johannes 1. En dan hier Johannes 1. Een beetje terug, want die andere komt er ook nog bij. Oh. Nou, een ander ding wat we ook in die twee hoofdstukken tegenkomen, dat is dat er staat in het eerste hoofdstuk staat er Johannes 1, zie het Lam Gods. Dat kom je tegen in het eerste hoofdstuk. En dat verwijst natuurlijk naar dat Johannes de Doper die heeft Jezus gezien op een gegeven moment, terwijl hij onderweg is met zijn eigen discipelen. En dan komt hij Jezus tegen en zegt hij, zie het Lam Gods. Wat eigenlijk een hele rare uitdrukking is, als je er goed over nadenkt. Want je komt nergens dat die uitdrukking op een andere plaats tegen in de Bijbel, het Lam Gods. He, en waarom wordt Jezus nu het Lam Gods genoemd? Wat voor een raakvlak heeft dat met het Oude Testament, zou ik zeggen. Wat voor raakvlak heeft het? Wat voor referentie hebben de mensen om te denken aan het Lam Gods? Ja, het heeft een raakvlak natuurlijk. Want er is natuurlijk, er wordt gesproken over de offering, over de offers en over het lam wat geofferd moet worden. Dat is een feit. Maar ja, dat betekent dus dat je hier praat over iemand die een offerlam is. Dat is wel een beetje een rare uitdrukking, vind ik, om daar zo even over te praten. Want de discipelen die begrepen het al niet eens als Jezus zegt, we gaan op naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven en na 3 dagen weer op te staan. De discipelen begrepen dat, laat staan dat ze zoiets begrijpen, het Lam Gods.
Maar als ik er nu een beetje kritiek van heb erop. Ja. Zou het niet kunnen zijn dat ze spreken over heel de Bijbel, zo over lammeren en over herders?
Ja.
Dat die wel zeggen bijvoorbeeld, dit is een volging van God, lam van God.
Een
lam van God is een volging van God.
Een volging van God. Ja, iets dergelijks zal het ongetwijfeld geweest zijn, dat denk ik op zich ook wel. Maar ja, dan nog, ik bedoel, is daar een referentie naar dan nog, hè? Ja.
Ik heb misschien, zou dat ook niet kunnen, dat het verwees naar de Exodus, dat ze lam moesten slachten. Dus de Israëlieten, om dus dat Jezus, dat lam in feite, weerspiegelt naar het
Exodus. Ja, ongetwijfeld. Refereert het daarna. Maar ja, het is wel gek, er loopt gewoon een gezond iemand, die gaat 3 jaar lang gaat die onderwijs geven. En dan ga je die vergelijken met een lam wat geslacht moet gaan worden. Dat vind ik een beetje die rare gedachte. Als je daar moet over, dat klopt wat je zegt. Daar moet het mee te maken hebben. Maar de begrip het Lam Gods.
Dat lam moet in hier zijn van God zelf, hè?
Ja. Ja.
Zoals,
precies. Ja.
God zei tegen Peter, dat Jezus jullie bent. Die zeggen de mensen dat ik ben en die zeggen jullie dat.
Ja. Maar wat moeten de mensen, dat denk ik ook, ja, absoluut.
Je bent je zoon van God.
Ja. Maar wat moeten de mensen in die gedachte hebben die dat dan horen? Dat is het Lam Gods.
Ja, ik zou het waarschijnlijk al niet begrepen hebben.
Nee, denk het ook. Dus die kans is inderdaad heel erg. Maar goed, dus dat staat in het eerste hoofdstuk, zie je het Lam Gods. Als zodanig kom je die uitdrukking niet tegen, maar wat je dus wel in het laatste hoofdstuk ziet, is dat als Jezus dan met Petrus in gesprek is, dan krijgt Petrus ineens die opdracht, terwijl Jezus eigenlijk bezig is om te reflecteren over al die dingen die zijn fout gegaan en die anders moeten, dan zegt Jezus gewoon tegen Petrus, weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Nee? Jezus die komt als het ware terug op die opdracht die hij in het eerste hoofdstuk al, die eigenlijk in het eerste hoofdstuk al op hem van toepassing is. En hij zegt, weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Dus dat vind ik ook wel een hele treffer. Dus kan het niet echt als een letterlijke uitdrukking, maar ik vond hem te treffend om te zeggen, ik laat hem schieten. Dus die twee hoofdstukken kunnen we zeker ook bij elkaar plakken. Even kijken, nog meer Petrus. Ah. Mooi. Deze opdrukjes. Oeh. Ja, gelukkig. Ik doe levensgevaarlijk, zie je dat? Ik doe mijn veter, trap op mijn veter, zet ze ik zelf nog omver.
Toen is de volgende
branding,
maar
toen nog op de deur met aan. Ja. Oké, goed. Zo. Ja, ook een van die dingen, dat is misschien wel even interessant. Even kijken of ik dat hier is. In Johannes 1, daar zegt Jezus in vers 44, Johannes 1 vers 44, daar staat, de volgende dag wilde Jezus naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus en Jezus zei tot hem, volg mij. En ook dat is een uitdrukking die kom je in het laatste hoofdstuk kom je die ook weer tegen. En natuurlijk kan je op een gegeven moment afvragen van wat is de waarde van dat soort uitdrukkingen. Maar ik vind het toch treffend dat dat zowel in het eerste en het laatste hoofdstuk naar voren komt. En dat je echt even zoiets hebt van dit hoort duidelijk voor mij toch althans bij die rode draad die door dat evangelie heen loopt. Volg mij. Dat is wat Jezus duidelijk wil maken. En als we het hebben over discipelschap, en dan denk ik aan het volgen van Jezus. Ik denk dat het een hele belangrijke die daar staat. Dus in Johannes 1 staat het in vers 44. En dan in Johannes 21 kom je dat tegen in vers 19. Even kijken, ik begin ietsje eerder.
22, 23 ook,
dat klopt, ja. Maar ik begin ietsje eerder, hè, dus Jezus zegt voor de derde maal tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei, heb je me lief? En hij zei tot hem, Heer, u weet alles, u weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn handen. Voorwaar, ik zeg u, toen ik jonger was, ongorde u uzelf en u ging waar u wilde. Maar wanneer u eenmaal oud wordt, zult u uw handen uitstrekken naar een ander. En een ander zal u ongorden en u brengen waar u niet wilt. Hij zei dit om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak hij tot hem, volg mij. En dan gaat het inderdaad ietsje verder. Petrus zich omwendende, zag de discipel volgen die Jezus lief had. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en had gezegd, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zei Petrus tot hem, Heere, maar wat zal met deze gebeuren? En Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Nou, dat vind ik toch een prachtige. En ik denk inderdaad, als je het hebt over discipelschap, volgen van Jezus. Ik denk dat is gewoon een sleutel in dit hele verhaal. Dus, die hangen er ook bij. Zo. Zo. En die andere gaat even aan de andere kant. Zo. Ja. En dan als laatste, die is misschien iets minder, minder treffend. Er wordt ook gesproken in hoofdstuk 1, vers 43. Daar staat, gaat over Andreas die Simon bij Jezus brengt. Ja, hij leidde hem tot Jezus, staat er dan in vers 43. En Jezus zag hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Johannes. En dan staat er achteraan: je zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. En we weten, dat betekent eigenlijk rots. Ja. Dus dat is wat je daar ziet in Johannes hoofdstuk 1. En dan staat er in Johannes 21. Dan wordt Petrus dus geconfronteerd met zijn eigen, met zijn eigen verloochening van Jezus. En dan staat er in vers 15, toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je mij ware lief? En dan staat er in vers 16, hij zei ten tweede maal tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij ware lief? En hij zei tot hem: ja, Heer, u weet alles. U weet het, dat ik u lief heb. En hij zei tot hem: hoed mijn schapen. En dan zei hij tot voor de derde maal, vers 17, tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei: heb je mij lief? En hij zei tot hem: Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En Jezus zei: wijd mijn schapen. Twee keer, of drie keer, Simon, zoon van Johannes. Nergens in het anders in het Johannes-evangelie wordt Simon Petrus Simon, zoon van Johannes genoemd. Alleen in dat eerste en dat laatste hoofdstuk. En dat zegt me toch ook wel iets over hoe Jezus naar Simon kijkt. Want Simon is, hij wordt... Ja, Jezus noemt hem in het eerste hoofdstuk Kefas, Petrus. En dan zie je inderdaad, eigenlijk in al die hoofdstukken daarna, daar wordt gesproken over Simon Petrus. En als, je dan, als dat dan zo in een verhaal, even zo in een bepaald verhaal verder gaat, dan wordt er vaak gesproken over Petrus. Maar dan komt er een nieuw verhaal, dan beginnen we met Simon Petrus. He? Maar alleen in dat laatste hoofdstuk, daar wordt Simon Petrus genoemd, Simon, zoon van Johannes. En daar heb ik over na zitten denken, en vandaag zelfs nog. Ik dacht, het is eigenlijk heel wonderlijk. We denken dan meteen, oké, hij wordt dus bij zijn familienaam min of meer genoemd. En zo zie ik dat ook wel een stukje, maar ik dacht er tegelijk achteraan, als je in het eerste hoofdstuk van Johannes Evangelie leest, en je leest daar over Simon Petrus, hij was de broer van Andreas. En Simon en Andreas waren oorspronkelijk discipelen van Johannes. Dus het is maar helemaal de vraag of hier Johannes zijn eigen vader wordt bedoeld, of dat hier Johannes de Doper wordt bedoeld. Dat zou ook nog kunnen. Of misschien beide, dat is heel goed mogelijk. Kunnen we natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen. Maar ik vind aan de andere kant vind ik dat we heel treffend. Want Simon als zoon van Johannes, als volgeling, als leerling van Johannes, die zo in de voetsporen van Johannes heeft geleefd, en dan ineens bij die club van Jezus komt, om het even zo te zeggen. Hij komt dan ineens daar. Simon, die uit de club van Johannes ineens bij de kring van Jezus komt. Simon, zoon van Johannes. Maar alle dingen die hij van Johannes heeft geleerd. Ik zie een beetje bedenkelijk kijken, Els.
Nee, ja, zo had ik het nooit.
Nee, ik ook niet. Ik ook niet, maar ik vond het wel treffend, eigenlijk. Ik dacht gewoon, ja, dat is de naam van zijn vader. Hij wordt ook ergens Bariona genoemd, hè? Simon Bariona. Maar dat is eigenlijk de zoon van Johannes. En ook zoiets leuks natuurlijk, als hij zegt Bariona, waar denken we aan de betekenis van de naam Jona? Duif. Duif. En als wij aan de duif denken, dan denken we aan de Heilige Geest. Hè? Dus ik zie daar ook weer allemaal lijntjes. Het maakt het eigenlijk wel heel boeiend, vind ik. Ja, misschien ben ik veel te veel aan het fantaseren, ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel boeiend. En denk ik, al die lijntjes die er zo door die Bijbel heen lopen, prachtig. Wat geeft dat een mooi beeld van, ja, Gods bedoeling. Hè? Dus ja, dat zijn zo even een aantal dingen die ik dan toch een beetje oppik uit dat eerste en dat laatste hoofdstuk van Johannes. En ja, het is de bedoeling, nu zijn er dus geen paperclips meer, dus we moeten het even met dit doen. Hoe noem je die spel nou?
Sluitspel.
Ja. Ja, in Nederland zeggen ze
veiligheidsspel.
Dat is verschillend.
Ja, ja, maar ik vind het sluitspel, dat klinkt wel een piepspel.
Ja,
ja, dat is zonder met die piepsprits. Ik had
al die Engels veiligheidsspel.
Veiligheidsspel.
Die spreekt niet al die Engels. Dat is wel.
Maar ik denk dat we uiteindelijk wel. Even kijken hoor. Zo, kijk eens aan, het werkt wel. Met een sluitspel. Oeps. Hier. Ja, ik ga hier even kijken. Fantastisch. Ik vind het prachtig. Dus dat zijn zo even vier elementjes die je in dat eerste en dat laatste hoofdstuk tegenkomt. Heb ik dan nog dingen vergeten? Nee, dan gaan we eens Johannes 1, vers 1 tot en met 18 gaan we lezen met elkaar. Want uiteindelijk komen we daar weer samen. Hè? Maar ik vond het wel nuttig om dat nog een keertje te hernemen, want dat zijn toch wel zaken die ook eigenlijk gewoon een beetje in ons hoofd geprent mogen zijn. En dat is dus heel leuk, hè? Dat zul je dat eerste en dat laatste hoofdstuk op elkaar leggen, dan kom je hele leuke dingen tegen. En als je dat dan een keer gedaan hebt, dan kan je ik zal niet zeggen met alle boeken boeken doen, want dat werkt niet bij alle boeken. Maar toch een heleboel werkt het wel. En je kan het ook gewoon met een willekeurig boek uit de boekenkast doen, hè? Maar ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Je gaat niet het laatste hoofdstuk in. Het zou je wel helpen als je echt de rode draad van een verhaal te pakken wil krijgen. En dan zie je inderdaad die elementen die in het eerste hoofdstuk zitten en die in het laatste hoofdstuk terugkomen. Dus eigenlijk gaat het daarom. Dus dan kan je met heel veel boeken, heel veel Bijbelboeken, kan je dat ook doen. He, met het boek Openbaring is het ook interessant. En zo zijn er nog boeken. Daar kan dat gewoon heel goed. En als je dat dan gedaan hebt, en dan ga je de andere hoofdstukken lezen, en dan ga je steeds meer lijntjes zien tussen het eerste en het laatste hoofdstuk. En dat is gewoon heel boeiend. En dan pak je steeds meer die rode draad. Oké, Johannes 1 vanaf vers 1.
Misschien kan er 3 van ons lezen.
Ja, ja, ja. Ja. Kan ik even thee drinken ondertussen? Ja, goed plan. Goed plan.
6 versen.
Goed plan. Heel goed.
In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam Johannes. Deze was als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen die door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend.
Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
Het woord van God is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende: deze was het van wie ik zei, die na mij komt is voor mij geweest. Want hij was er eerst dan ik.
En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft God ooit gezien. De enige geborene zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard.
Ja, die heeft hem ons verklaard. Die zegt, hij heeft hem doen kennen. Ja. Een mooie, dat is ook een mooie uitdrukking. Ja. Hij heeft hem ons verklaard. Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. En het is een hoofdstuk, dit is alleen dit gedeelte al. Ik heb dat ooit, lang geleden, heb ik dat hele hoofdstuk uit mijn hoofd geleerd. Ik kon het helemaal uit mijn hoofd opzeggen. Ik ken van die mensen die, die kunnen, als je dat ziet, van die rabbijnen, we zijn van die rabbijnen, die kunnen echt het hele Oude Testament uit hun hoofd, hè. De Tanach, kunnen ze helemaal uit hun hoofd. Maar ik vond het wel heel knap, een heel hoofdstuk. Nou, kan nog steeds zo, maar, het is een hoofdstuk, als je daar goed over nadenkt, er zit zoveel in. Je kan daar wel 10 studies over houden, hè. Dat is zonder problemen. Maar goed, we pikken echt gewoon eventjes in op het onderwerp discipelschap. Dus we gaan proberen daarin ook te volgen, die lijn te volgen. Maar, als je het hebt over discipelschap... En je gaat naar dat allereerste vers, dan zit je al meteen met, ik denk, er komen al 1000 dingen op je af. Hè? In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Ja, ik denk dat we allemaal al meteen wel een linkje voelen naar andere plaatsen in de Bijbel. Hm. Hè? Genesis 1 vers 1, hè? In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Of 1 Johannes 1. Waar staat hetgeen was van het begin. Hetgeen we gehoord en gezien hebben. Hè? Je ziet daar eigenlijk die uitdrukking terugkomen. En dat zijn zo van die dingen. Het is dus blijkbaar een hele essentiële term. En het verwijst voor mij naar... schepping, hè? Dat is de wijze van de schepping. Maar dan staat er: in den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Ik had eigenlijk zo'n hele stapel bijbels mee. Alle verschillende vertalingen. De Bijbel van de getuigen van Jehovah, die heeft daar dan staan. En God was. Of nee, en het woord was een God. Omdat zij ook niet geloven dat Jezus God zelf is. Hè? Dus het woord was een God. Maar goed, ik denk als wij denken aan het woord, dan denken wij meteen aan Jezus. Toch? Ik denk dat de meesten van ons dat wel hebben. Maar als je nu voor de allereerste keer in je leven een Bijbel in je handen hebt, en je leest voor de allereerste keer het Johannes Evangelie, ik denk dat je echt wel even met vraagtekens zit van, wat staat hier eigenlijk? Het is niet zomaar iets, hè? Wat staat hier nu eigenlijk? In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En in het woord was leven en het licht en mensen en het licht een duisternis, een duisternis en niet. Hey, kom je mijn paperclips af?
Ja.
Oh!
In jouw doosje. Had je dat nog niet zien?
Kijk, ik heb het nu met
zwembrails aan mijn oor.
Hoe moet het sluiten?
Dat
ja, ja, super. Oh, dankjewel zeg. Oh, geweldig. Geweldig. Dat gaan we nu even overdoen, hè. Gaan we nu even overdoen, want het is niet wel heel erg lief. Dankjewel. Maar goed, dus... ja, dan wordt er gesproken over het woord. En het woord is natuurlijk wel een ding, als je daar goed over nadenkt. Ja, bij mij is het woord is gewoon een gesproken woord of zo. Zoiets. Hè? Ik denk niet meteen aan dat je daar van alles achter moet denken. Maar blijkbaar is er toch wel van alles te bedenken als we... als we dat zo lezen, hè? Dus ja, het woord.
God sprak en het kwam.
Ik denk dat het een beetje, duidelijk. Dus alle dingen zijn door het woord gemaakt, dus de schep eigenlijk.
Ja.
Vers 14 zegt, het woord is vlees geworden, dus Jezus geeft de menselijke natuur aan.
Ja,
dus
ja.
Jezus is in feite
het woord.
Het woord die de wereld geschapen.
Ja, maar ik weet nog van mezelf dat ik, het was niet de allereerste keer dat ik Johannes Evangelie las, maar wel misschien de allereerste keer dat ik eens even goed over het Johannes Evangelie nadacht. En dat ik echt dacht van, waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Ik begreep het zelf echt niet, ik was natuurlijk wel een pak jonger dan nu, maar... het woord was leven. Dat is natuurlijk op zich al iets. Het woord was leven. Het leven, het licht der mensen. Licht schijnt in de duisternis. Duisternis heeft het niet gegeven. Hè, en dan.
Johannes 8 zegt Jezus wel zalig naar het echte ter wereld.
Ja, natuurlijk. Ja, klopt. Dus ik bedoel, het wordt ook zeker wel verklaard. Maar in het begin zei je echt wel eventjes van, wat word je bedoeld? Maar in ieder geval geeft het wel iets aan over... het woord, zoals hier beschreven staat, is duidelijk meer dan alleen maar een gesproken woord. Maar natuurlijk, in Genesis 1, waar in het begin schiep God de hemel en de aarde. En God zeide...
Door het woord.
Precies. Hij schiep door het woord. Dus hij
zei het en het is het.
Ja, precies. Dus dat is toch de eerste link die je hebt eigenlijk. God sprak. Hè? Dus in het begin was het woord. En met dat woord schiep God de hemel en nou. Maar dan zie je dus inderdaad dat woord ook een levend iets is. Dat het, en dan krijgt ineens dat woord, dan krijgt ineens... het zo'n enorme lading, dat gaat dan ineens zoveel meer betekenen, dat gaat ineens zoveel meer invullen. Dus ja, dat is denk ik wel een heel rijk ding. Hè? Nou ja, goed, dus eigenlijk alleen deze gedachte al. Jezus was, Jezus is het woord van God. En we weten eigenlijk, dat staat ook wel in de Bijbel, het staat hier al, hè, van... alle dingen zijn door het woord geworden. Dus dat begint eigenlijk al met te zeggen dat Jezus eigenlijk er al vanaf het begin bij was. Hij is
zo.
Ja, precies.
Iets heel belangrijk vind ik ook in vers 1. Het woord was God, het was bij God.
Ja.
Dus als het woord Jezus was bij God, dan weten we dat het toch de Vader of toch een andere persoon was bij God. Dus.
Ja.
Dus dat vond ik toch ook echt.
Ja, maar bij God en tegelijkertijd staat er in het woord was
God.
Ja, precies. Dus hij was erbij. Dus dat... ja, en dat is iets wat alle mensen die niet geloven, dat verwijten ze ons een beetje. Hè, dan wordt er gepraat over een drie-eenheid, een Vader, Zoon en Heilige Geest. En we snappen het, en mensen snappen het allemaal niet. Dan zeggen ze, je gelooft toch maar in één God. En dan zeg je Vader, Zoon en Heilige Geest. Wordt af en toe zo complex. Maar toch aan de andere kant, ja, het zijn ook manifestaties van God. Hè? Het is Ja, het is God ja, in zijn maximale hoogte en lengte en breedte en diepte.
En hij stelt er ook en de geest zweefde over de waterkloof.
Ja.
Dus de geest was er ook al bij.
Ja, ja, puur. Ja, inderdaad. God, God in zijn compleetheid, dat was daar. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, goed, ik ben zelf niet zo, ik gebruik niet zo gauw de term drie-eenheid. Ik geloof erin. Ik geloof dat het een reële term is, maar ik geloof ook dat het een term kan zijn die ons een beetje in de weg kan staan, hè, om dingen te geloven. Juist omdat je probeert om drie dingen met elkaar in één geheel te stoppen, wat ja, kan soms best wel heel moeilijk zijn. Maar goed, aan de andere kant, het is een gegeven. Oké, dus in ieder geval, het woord. Dat is dus het gesproken woord, het is Jezus en het is denk ik nog veel meer. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg moeilijk om dat aan te beschrijven. Want het woord, het omvat ook Gods plan met deze wereld. Het bevat Gods doel, wat hij voor ogen had, al in Genesis 1 en wat doorloopt door de hele Bijbel tot aan Openbaring 22. En Openbaring 22 is een hoofdstuk wat dus eigenlijk nog een vervulling inhoudt die nog aanstaande is. Dus ja, dat woord, daar hebben ook wij onze plaats, daar hebben ook wij onze rol. En dat maakt het natuurlijk extra spannend. Ja, dus dat betekent eigenlijk inderdaad dat God al van het begin af aan een plan had, heeft met ons leven. Hij kende ons van voor de grondlegging der wereld. He, ook dat liedje van voor dat je bestond.
Was.
Ja.
Het is onbegrijpelijk.
Het is onbegrijpelijk. Te meer onbegrijpelijk, omdat als je er goed over nadenkt, God heeft de wereld geschapen en zag dat het goed was. En over mensen zegt God zelfs dat het zeer goed was. En dan gaat de mens van de bomen eten, gaat zonden en gaat dus dingen doen die niet tot eer van God zijn, die God niet wil. En daarmee ben je geneigd om te zeggen, de boel liep fout. Ja, we hebben het net over Petrus gehad, die dan Jezus heeft verloren en dus dan op zijn schreden moet terugkomen. Dat soort dingen gebeurt. Maar goed, doordat er dingen fout lopen, denk je, lopen de dingen ook totaal anders als dat God eigenlijk aanvankelijk bedoeld had, denk ik dan altijd, hè? Ik denk, al die mensen die overspel plegen en die daar kinderen, en hebben ze samen kinderen. Dat zijn allemaal van die dingen die, hoe heeft God dat toch in zijn plan bedacht? En dat hij dan al die kinderen al bij naam kende, weet je wel. Dat zijn allemaal van die dingen, je kan er echt over doorfilosoferen, je komt er niet uit.
De Europese voorstot.
Knoopjes in de rode draad. Het zijn knoopjes in de rode draad. Dus dat zijn inderdaad dingen dat ik denk, ja, oké. Maar, in ieder geval, God heeft een plan met de wereld. Hè, en hij, dan staat er inderdaad, in het woord was leven, leven was licht en mensen. Dus ja, hij wil door het woord heen ook licht laten schijnen. Dat is ook alweer zo'n uitdrukking van het woord. Hè. Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ik heb ooit in Oostende, waar ik de 11 jaar predikant was, heb ik een keer met de jeugd hadden we een jeugdavond en toen had ik een zwarte lamp. En dat was natuurlijk helemaal gespeeld. Dus op een gegeven moment die lamp, dat was zo'n grote lamp, had ik helemaal zwart geschilderd. En op een gegeven moment zei ik, en nu steken we de stekker in het stopcontact. En op het moment dat de stekker in het stopcontact ging alle licht eruit. Was het in één keer pikken donker. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet, zo werkt het niet. Ik bedoel, we kunnen niet een zwarte lamp maken die het licht ineens wegzuigt. We kunnen wel een lichtgevende lamp maken die het donker wegzuigt. Dat is heel raar. En dat is eigenlijk, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ik vind dat heel wonderlijk, maar inderdaad, Gods licht is toch sterker dan de duisternis. Vers 5.
Is dat ook niet met de liefde te maken? Als je geen recht hebt, dan sterk je gewoon. Dus als je een plant hebt, een plant die licht krijgt en een plant die geen licht krijgt, een plant die licht krijgt, sterft.
Ja.
En een plant die licht krijgt, kan groeien. He.
Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad. Ook zoiets. Ja, inderdaad. Mooi.
Is dat ook een over theorieën van toegepast worden?
Hoe wonderlijk zit het allemaal in elkaar. He? Hoe wonderlijk zit het allemaal in elkaar. God heeft over al die dingen nagedacht. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dus het woord was leven. Het leven, ja, God sprak met wassen. En er kwam het leven. Het leven was tegelijkertijd ook het licht voor de mensen. Want leven heeft dan dus nog een dubbele betekenis ook weer. He? Het doet dus niet alleen maar dat we kunnen ademen en kunnen rondlopen, want ik wil mensen die niets met God te maken willen hebben, leven ook. Hè? Maar toch, als er staat het leven was het licht aan mensen, dan heeft dat ook nog een keer een dubbele betekenis. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komen in de wereld. Ook weer het beeld van Jezus. Dus ja, dat zijn zo allemaal van die dingen. Dus daar hebben we mee te maken. Jezus, die als de Zoon van God, hij wordt het woord van God genoemd, het woord was leven, leven was licht voor mensen, hij is het waarachtige licht, dat is komen in de wereld, en zo zijn er allerlei uitdrukkingen, ik heb een lijst met, ik geloof wel, 144 verschillende namen, titels van Jezus. Heel wonderlijk, als je dan dat allemaal leest, wat je dan allemaal tegenkomt. En dat zijn allemaal aspecten van Jezus. Dus ja, daar hebben we mee te maken. Met die persoon. Die aan één kant zo ongrijpbaar is. Die aan één kant zo moeilijk te pakken is. Dus ik kan me die vraag heel goed voorstellen. Wie zij gaan? Wie zij gaan? En toch gaan we daar in de komende tijd gewoon een beetje mee stilstaan. Ik zit gewoon even te denken. Misschien even gewoon. Oh, ik kijk altijd voor 8. Normaal gesproken is het 7 tot 8. Maar ik loop altijd uit. Dat is normaal bij mij, geloof ik. Als we het hebben over discipelschap. En we hebben dit gewoon gelezen. En we hebben hier al even over nagedacht. Zijn er dan al dingen waarvan wij denken. Ja, dat haal ik hier uit als het gaat om discipelschap. Om een discipel. Zijn van Jezus.
Ik moet eigenlijk denken, alleen dat we die naam in het eerste hoofdstuk en in het laatste hoofdstuk tegenkomen van Simon, zoon van Johannes. Petrus gaat op weg, maar Jezus, al die tijd, als Jezus gepakt wordt, gevangen genomen, zet man die knobbel, is Petrus verloopt Jezus driemaal. Maar toch spreekt Jezus hem weer aan met zijn naam, Simon, zoon van Johannes in het laatste hoofdstuk, en vertrouwt hem toe om zijn schapen te weiden. Toch gaat God met ons Hans die weg, ook al zitten die knoppen in ons leven, dat we dingen doen die niet zien wat dat God zo wil, maar toch vertrouwt God ons die opdracht toe voor discipel te zijn of voor mensen tot hem te leiden.
Wonderlijk. Ja.
Dat vond ik zo, alleen treffend dat. Misschien daarom dat hij ook hem weer gewoon aan Simon noemt, omdat hij dat hij wezen is.
Ja.
En dat God, ondanks die knobbels, meer dan één knobbel, maar ik wil zeggen dat God toch ons die opdracht toevertrouwt.
Ja.
Alleen, daar moest ik aan denken, alleen nu aan het beste gaan. Hè? En ook aan die tekst, denk ik, 12, dat allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Allee, wij moeten het offer van Jezus aannemen, of Jezus aannemen. Maar het is God die ons de macht geeft om kind Gods te worden. Dat ligt eigenlijk niet in ons. Alleen, het is niet aan ons dat we er kind worden, doordat we er iets presteert, maar het is God die dus heeft dat kindschap. Allee, of kind zijn van God.
Ja, ik vind het heel mooi wat hij ook zegt. Ja. Dus, hier spreekt Simon aan in zijn oude staat van, dus je hebt hem drie keer verloochend, Simon, maar toch spreekt hij hem aan als Simon. En omdat Jezus weet wat er daarna zal gebeuren. Want later, dus in 1:43 staat er, u zult Kefas genoemd worden.
Ja.
Dus het gaat verder door de Heilige Geest, verandert Petrus, zie je, maar toch weet Jezus al fijn.
Ja, ja.
Vond dat heel mooi.
Ja.
Wat er gebeurt.
Wat dat er...
Ja, absoluut.
Omdat hij al weet verder kijkt.
Ja, inderdaad. En dan denk ik ook meteen aan die woorden die Jezus op een gegeven moment tegen Simon Petrus zegt. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen.
Ja.
Ik moet ook denken aan dat, dat Jezus tegen Petrus zegt, ik geef je de sleutels van het koninkrijk. Dat zijn nogal wat dingen. Ik zal niet zomaar aan iedereen mijn autosleutels toevertrouwen, of mijn huissleutels toevertrouwen. Jezus die geeft Petrus de sleutels van het koninkrijk. En dat is nogal wat. En ja, ik denk dat veel mensen denken, oh, dat is iets symbolisch of wat dan ook. Maar ik denk dat Jezus daar wel heel wat zegt, wat een enorme impact heeft. Absoluut.
Ja.
Een heel mooi beeld wat je daar noemt. Kunnen we zeer, zeer zeker meenemen. Ja. Zijn er dan nog dingen die we eruit vissen?
Ik kwam tot de zenuwen. Betekent dat dan Joodse volk?
Tot het zijn staat er. Er staat tot het zijn. Hij kwam tot het zijn.
Ja, de zenen hebben hem niet. De zenen hebben.
Ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus eigenlijk, hoe ik het zie, maar ik geef toe, er zijn ook verschillende uitleggingen over hoe ik het zie, is hij kwam naar de wereld. Want hij heeft de wereld geschapen. Mm-hmm. Dat was zijn wereld. En hij is degene die. Die was van den beginne, hij is het woord wat gesproken heeft en wat de wereld heeft doen ontstaan. Hij is degene geweest die een plan had voor de toekomst. Dus in die zin is die wereld is gewoon het zijnde. Maar lees je ook op een gegeven moment, in Matthäus 4, over Jezus die verzocht wordt in de woestijn. En dan zegt de Satan zegt tegen Jezus, ik geef u al deze koninkrijken als je er maar voor mij. Staat er ergens in de Bijbel dat God die wereld aan Satan heeft gegeven? Hij heeft zich dat gewoon toegeëigend. Satan heeft zichzelf dat gewoon toegeëigend. Zo zie ik dat hoor. Het was helemaal niet Satans wereld, maar wat er wel is gebeurd natuurlijk, in de hof van Eden, dat die mensen van die boom aten. Daarmee hebben ze dus eigenlijk wel geluisterd naar de Satan. Hebben ze dus eigenlijk wel een verbond gesloten met de Satan. En dat is natuurlijk wel gebeurd. En dat verbond met de Satan, daar speelt de Satan natuurlijk gretig op in. Dus ja, dan krijg je inderdaad, hij kwam tot het zijn, tot zijn schepsel, tot zijn wereld. Maar de zijnen, wat eigenlijk van hem was, we hebben hem niet aangenomen. Dus ja, dan zie je inderdaad wel dat die wereld is eigenlijk steeds verder bij God vandaan komen te staan. En steeds dichter, bijna om te zeggen, steeds dichter bij de Satan komen te staan. En daarom is Jezus gekomen en die heeft die deur geopend. Dat is niet een, ja, dat is best een heftige weg natuurlijk. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst, heb ik wel zo horen zeggen. Ja, inderdaad, hij kwam tot het zijne. Zijne hebben we niet aangenomen. Toch al die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Het opent ook wel weer machtige perspectieven. Nee? En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik. Ik ben wel jaloers geweest op mensen die in een goddeloos gezin zijn opgevoed en dan christen zijn geworden. Ik zei van, wauw, die hebben een radicale bekering meegemaakt, die weten wie God is. Maar die mensen, als ik met die mensen praat, en ik zou tegen ze zeggen, ik ben jaloers op jou. Nou, je hoeft echt niet jaloers te zijn op mij. Want het is niet iets om trots op te zijn. Wees maar dankbaar dat je in een christelijk gezin bent groot geworden. En hoe langer ik daarover nadenk, denk ik, ja, dat is inderdaad wel waar. We mogen daar dankbaar voor zijn. Nou, Paulus, als voorbeeld gewoon maar eventjes. Paulus was natuurlijk iemand die ook christenen heeft vervolgd ten dode toe en heeft ze in de gevangenis gesleurd. En dan komt hij op een gegeven moment Jezus tegen. 3 dagen zit hij in duisternis. Hoe zoiets, 3 dagen in duisternis. Dat heeft toch ook een linkje ergens, hè? Absoluut. En dan zit hij 3 dagen in duisternis en dan komt Ananias. En God heeft tegen Ananias gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En dat is natuurlijk de keerzijde van het gegeven. Als je je hebt misdragen tegenover God, je wilt niet zeggen dat God je niet aanneemt. God neemt je aan. Maar de bagage die je uit het verleden hebt, die neem je met je mee. Hè? En dat kan inderdaad betekenen dat, hè, dat je op een gegeven moment ook in moeilijk vaarwater komt. Laat ik het even zo zeggen. Hoe staat het er? Die het zwaard hanteert, die zal door het zwaard omkomen, zoiets.
Je soms confronteert wordt met je verleden.
Ja, ja, ja. Maar
dat mensen tegenkomen die je kennen vanuit, die dan zeggen, ja, vroeger was je toch niet zo.
Nee, precies. Zo
mensen, van zo.
Serieus.
Ja.
En dat is wat, wat die Korachieten, Psalm 42, 43, hè, van waar is. Ik word elke dag mee geconfronteerd. Mensen die zeggen, waar is uw God? Weet je wel, dat zijn gewoon van die dingen. Ze zitten gewoon met een bepaald verleden. En dat komt op hen af. En dat zijn gewoon de reële dingen van het leven.
Dat de Samaritaan daar ook mee geconfronteerd waren. Nee?
Hoe bedoel je dat?
Dat waren een volk die zogezegd gemengd was.
Ja.
En dat ze verstoten werden door de Joden. Zo.
Ja, ja.
Dus die Joden zagen daar ook als afval.
Ja, natuurlijk. Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja. Alles grijpt in elkaar, hè? Het is net Lego. Goed. Wat gaan we doen? Gaan we het hier even bij laten voor vanavond? Ik denk dat we toch al heel wat interessante dingen hebben besproken, benoemd. En dan gaan we daar de volgende keer weer verder. En als je vragen hebt dus over... kijk, ja, want we hebben nu 1 tot en met vers 18 gelezen.
Ja.
Ik zou meteen zeggen, laten we de volgende gedeelte lezen. We kunnen heel veel over die eerste versen gaan zeggen, hè, maar we kunnen daar altijd, als we willen, nog een stukje op teruggrijpen. Maar laten we meteen vers 19 tot 28 opnemen. Nee? En dan lezen we dat en dan gaan we daar over nadenken. En kom alsjeblieft met vragen die we kunnen bespreken. zodat we het met elkaar in nemen. Want, ja, eigenlijk moet ik gewoon
vers 19 tot 28 gevonden.
Ja. Gaan we het zo doen?
Ja.
Alright. Nou, laten we dan nog met elkaar hier danken. Dus als er mensen zijn die willen danken, voel je vrij. Dan zal ik afsluiten.
Heer, houdt u onze Vader, dank u wel, Heer, voor deze avond. Dank u wel dat u hier mogen samen zijn, Heer, en dat u ook hier aanwezig bent. Dat we zo mogen nadenken hier over het evangelie, Heer. Ja. Heer, en we danken u dat u ook het licht bent, Heer, en dat u bij ons ook het licht in de duisternis bent geweest, Heer. Heer, sommigen zijn van kinds af aan, Heer, christelijk opgevoed. Maar er zijn er ook, Heer, die later tot geloof gekomen zijn. Maar toch hebt u ook hebt bij ieder van hen het licht geweest, Heer. Mm. Zodat wij mogen zien en geloven, Heer, dat u God bent. Dat we mogen zien, Heer, en dat we kunnen geloven. En dat er op de hoop, Heer, dat u ons gegeven hebt, Heer. Heer, de hoop die leidt tot een eeuwigheid. Dank u wel, Heer, dat we zo verder mogen, Heer, met u. En dat u onze leidsman bent, Heer. En ons dank, ondanks onze fouten, Heer, dat u toch bij ons blijft, Heer. Dat u ons vergeeft en dat u ons genade schenkt, Heer. Dank u wel voor alles wat u voor ons doet, voor elke zegening, elke dag opnieuw, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Samen zijn hier, Heer, dat wat we mochten horen en lezen, opschrijven, dat het mag landen, Vader, dat er ja, iets mee kunnen doen. Wij danken u, het licht, het woord, zonder kunnen we niet. Dank u wel dat u dat aan ons gegeven hebt. Amen.
Ja, Heer, het is inderdaad een dag met Heer dat we kunnen samenkomen hier om in je woord te putten, te graven samen met elkaar. Dat we ja, elkaar kunnen bemoedigen, opbouwen, elkaar inzichten kunnen geven, Heer. Maar Heer, als we dan het tekstje doornemen in het begin hier van Johannes Evangelie, ja, Heer, dan zien wij een kracht, een macht, een almacht eigenlijk, die we heel moeilijk, ja, we zijn het te wonderlijk om te begrijpen, denk ik, in ons menselijk verstand hier en dan omhoog lezen, Vader, dat u ons macht heeft om uw kinderen te mogen zijn. En dat we ook nog niet de volle beseffen hier, wat dat precies inhoudt hier, wat een genade, Vader. Dank u wel. En dank u dat we kunnen samen gaan zoeken hier hoe dat wij als discipelen van u, als kinderen van u, als volgelingen van u hier die macht mogen gebruiken tot u hier.
Deze avond. Dank u dat we een hele kleine glimp mochten opvangen vanavond van het woord dat er was van hem gingen. Het woord waarin leven is. Leven waarin het licht van de mensen schuilt. duisternis heeft geschenen en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nee, Vader, u bent de Almachtige, u bent de Allergrootste, u bent de Heilige, u bent de God die alles bestuurt. En er is niets op aarde wat het kan opnemen tegen u. Er is niets op aarde wat uw almacht kan weerstaan. Zelfs de Satan kan uw macht niet weerstaan, ook al was dat de grootste van alle engelen, ook al was hij de blinkende morgenster, ook al was hij de eerste van de engelen, maar die van zijn grote hoogte is gevallen. Zelfs de Satan kan uw almacht niet weerstaan. Dank u wel dat wij u mogen kennen. En het is zo wonderlijk als we daar goed over nadenken. Dat u zo groot bent. U hebt alle dingen geschapen. Hier op aarde. De zeeën, de land, het land, de bergen. De natuur, alle wezens die op aarde zijn, alle mensen. Je hebt de zon, de maan, de sterren, het heelal gemaakt. Het licht en duisternis geschapen. Lucht en water. Heer, je hebt dat allemaal gemaakt. En je kent ons bij onze naam. Hoe wonderlijk is dat? En dan wil ik u danken dat u tegen ons zegt: allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te maken. Hun die in zijn naam geloven. Heer, wij willen als uw kinderen ook voor uw leven. Maar als we beseffen dat we te maken hebben met zo'n grote, zo'n machtige, zo'n heilige God, dan kunnen we ook niet anders dan alleen maar vol ontzag voor u buigen. En u de lof en de eer geven die u zo toekomt. Met ons beperkte vermogen. Maar toch, Vader, zo willen we voor u leven. Dank u wel dat u een God bent die ons daarin ook aanneemt als uw kinderen. We prijzen uw grote naam. Vader, dank u wel voor het samen zijn. Dank u wel dat we mogen weten dat u ook in het verdere van deze week met ons wilt gaan. Ik wil echt bidden om een zegen. U vragen om ons te leiden, ook veilig thuis te brengen. Gaat u met ons mee. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.
Yes, for me.